De schriftlezing van vanochtend, Galaten 5, vers 1 tot en met 10. Galaten 5, vers 1 tot en met 10. En daar staat: opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Zie, ik, Paulus, zeg u, indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. Gij zijt los van Christus als gij door de wet gerechtvaardigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. Wij immers verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Want in Christus Jezus vermag nog besnijdenis iets, nog onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende. Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van hem die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. Ik voor mij ben van u overtuigd in de Heere, dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij. Tot zover.
Ja, dat lezen uit de schrift begon zo leuk. Hè, dat gedeelte uit Galaten 5 vers 1. Dat we vrijgemaakt zijn door Christus. En dat we voor die vrijheid vrijgemaakt zijn. Maar het eindigde zoiets als van met straf en zo. Dus het ging van vrolijk naar somber. Nou, ik ga geen exegese geven vandaag over de Galatenbrief. Absoluut niet, ook niet over dit gedeelte. We hebben eens in de maand op woensdagavond in de Aker hebben we een studie over de Galatenbrief. En we zijn nog niet aan dit gedeelte toe. We zijn nog maar aan Galaten 4. Dus als u daar verder in interesse in heeft, dan bent u daar natuurlijk van harte welkom. Zoals enige anderen daar ook elke woensdag aanwezig zijn. En we hebben een liedje gezongen. Ja, dat is een liedje dat op de een of andere manier ontroert mij dat altijd. Dat ging over Samuel. Hè? Dat na drie keer roepen, geloof ik, dan zegt Eli, oh ja, ja, oh, dat zou de Heer wel eens kunnen wezen. Dus die kleine Samuel, die jonge Samuel, die daar bij Eli is, die wordt dan geroepen. En ik vind dat zo ontroerend, dat hij de woorden naspreekt die Eli hem geeft, die al lang geleden die stem nooit meer gehoord heeft. Dat wonder gebeurt dat een jonge man geroepen wordt door God. Nou, dat vind ik heel ontroerend, als je dat verhaal ook leest in de Bijbel, die gebeurtenissen, dan, enigste kind, die wordt afgestaan voor de dienst aan God, en die wordt dan ook werkelijk duidelijk gemaakt dat hij daartoe geroepen is. Nou, dat is heel bijzonder. Ik weet niet of u even ontroerd bent van het feit dat u mag lezen in de schrift dat God u tevoren kende en bestemde. Dat hij u tevoren riep om tot heerlijkheid te komen. Nou, die ontroering die Samuel meemaakte en die Eli daar als getuige daarvan meemaakte, die mogen wij ook meemaken als we daar ons van bewust zijn. Hij heeft ons geroepen met een roeping die niet ongedaan gemaakt kan worden. Nou, ik denk, dat verhaal van Jefferson over religie en over genade en vrijheid. Nou, daar gaat de Galatenbrief ook een beetje over. Ja, in vrijheid zijn we geroepen. Zullen we Gods aangezicht zoeken in gebed? Liefdevolle Vader, dank u wel dat u ons bijeenbrengt en dat we op dit moment enige tijd stil mogen staan bij uw woorden, uit de Galatenbrief in dit geval. Waar gesproken wordt over vrijheid, waar gesproken wordt over wet, waar gesproken wordt over los van Christus zijn. Wanneer we niet in die vrijheid meegaan, maar in gebondenheid blijven aan dingen van mensen, zelfs aan dingen van u die voorbij gegaan zijn. Dank u wel, Vader, dat we uw leiding mogen verwachten, een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dat we van u mogen ontvangen een open hart om te overdenken wat u in uw woord zegt en dat u ook de woorden zult leiden die gesproken worden. Dank u wel, Vader, dat we hier zijn om wat meer nog van u te leren en ons leven daarop te richten, van die geweldige vrijheid en van die geweldige genade die u ons geschonken heeft en van het diepe besef dat u ons niet bij toeval hier bracht, maar dat u ons daartoe geleid heeft. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, voordat we aan Galaten 5 kunnen beginnen, moeten we even heel kort terug naar hetgene wat eerder beschreven was. Namelijk, dat ging over twee zonen. Een zoon van Hagar, de dienstmaagd of de slavin. En een zoon van de vrije, van Sara. Nou, die zoon van de dienstmaagd, die was in overeenstemming met het vlees. Ja, u weet misschien wel hoe dat gegaan is. Er was een belofte van God aan Abraham gegeven dat hij een zoon zou hebben van Sara. Een lichamelijke zoon van hem en Sara. Maar dat duurde eventjes. En toen het wat te lang duurde, toen dacht Sara, ja, nou moet het toch wel gaan gebeuren. Anders dan. Dus we gaan God helpen om zijn belofte waar te maken. Nou, we hebben nog steeds daar de naweeën van, denk ik. Zoals we ook deze maanden weer in Israël zien en in Gaza zien, hoe ze elkaar benaderen en behandelen, die twee broers. En misschien is het niet zo dat daar in Gaza de nakomelingen van Ismaël zijn. Ik weet dat niet precies. In ieder geval, het is wel erg sterk aan elkaar gerelateerd. Maar God helpen om zijn belofte waar te maken, dat betekent dat je eigenlijk niet meer helemaal vertrouwt op Gods belofte. Nee, daar komt het eigenlijk op neer. God zal misschien wel bedoeld hebben, en zo gebeurt dat. Ismaël werd geboren uit een dienstmaagd. Maar dat was een kind die geboren was uit de wil van mensen. Weliswaar met een goede bedoeling van we zullen God een handje helpen. Zo zijn wij ook vaak bezig, we zullen God een handje helpen. En over het algemeen komen we dan van de wal in de sloot terecht. Maar God, als God iets belooft, dan doet hij het. En zo is de zoon van de vrije. De zoon van de belofte, de vervulling van Gods belofte. Wij, wordt hier ons eigenlijk geleerd, wij hoeven God niet te helpen om zijn belofte waar te maken. Hij doet het zelf. Hij, en dat is een geestelijke zaak. Een belofte is iets wat niet tastbaar is. Het zijn woorden die je aanneemt als waar, of waarvan je zegt van, nou ja, dat kan niet, doe maar, ik ga eraan voorbij. Maar God bewerkt dat zijn beloften waargemaakt worden. Nou, dat is eigenlijk de opmaat naar hetgeen wat in Galaten 5 vers 1 begint. Namelijk, voor vrijheid maakt Christus ons vrij. Het kind van de belofte is het kind van de vrije. Terwijl het kind die verwekt was naar het vlees is een kind van de slavin. En dat is een groot verschil, of je vrij bent of dat je een slaaf bent. Vrij, dat heeft te maken met Gods werk, met de genade. Hij heeft een belofte gedaan en hij vervult die belofte in genade. Want het was naar de mens gesproken onmogelijk dat kind geboren zou worden. Voor vrijheid maakt Christus ons vrij, staat er dan. Ja, dan kan je aan allerlei dingen denken, maar Ik denk voor mezelf, denk ik, waar ben ik dan van vrijgemaakt? Ja, misschien denkt u dat ook. Nou, een gedachte die ik heb, het staat niet in de schrift, dus het is maar mijn gedachte. Maar ik ben vrijgemaakt uit de gevangenis van mijn onvermogen. Ik ben vrijgemaakt uit de gevangenis van al mijn tekortkomingen. Ik ben vrijgemaakt doordat Christus mij vrijmaakt en doordat wat hij gedaan heeft mij bij God brengt. En niet iets in al mijn tekortkomingen kan ik doen wat mezelf bij God brengt. Nou, dus die vrijheid staat tegenover een gevangen zijn in je eigen beperkingen. En gevangen zijn om recht tegenover God te staan. Maar Christus brengt ons in vrijheid van genade en de werkingskracht van Gods geest. Nou, en dat is iets, u die gelooft, u heeft allen Gods geest ontvangen. Toen u tot geloof kwam. Hè, dat staat beschreven in de schrift, in 1 vers 13 kunt u dat lezen, dat het ook zo is. Maar toen wij tot geloof kwamen, zijn wij verzegeld met Gods geest. Met andere woorden, het zegeltje, daar staat op mijn eigendom. En binnenin ons is Gods geest. Dus God geeft ons een middel om in die vrijheid te gaan staan. Christus maakt ons vrij. Zo. Kijk, dat we kinderen zijn van de vrije, dat geeft ons ook gelijk een heel ander toekomstperspectief. Wat is dat toekomstperspectief dan? Nou ja, u weet van onze hemelse verwachting, laat ik het daar even op houden. Romeinen 8 zegt dat heel de schepping is in afwachting van de heerlijke verwachting van de vrijheid van de kinderen van God. Daar staat weer dat woord vrijheid, hè? Wanneer God ons meeneemt, dan worden we in vrijheid gesteld. Dan worden we losgemaakt van alle beperkingen die er zijn, van alle regeltjes die mensen opleggen aan ons geloof. Kijk, we moeten wel regeltjes volgen die de wetgever zegt, hè? We moeten de overheid gehoorzamen, zegt Paulus. Ook de Heer Jezus gehoorzaamde de overheid, want dat ging dan over belasting. Nou, dan liet hij wat goud uit de bek van de vis halen en dat werd aan de overheid gebracht, dat was belasting betalen. Ja, zo willen wij dat ook wel graag, gaan we de hele dag aan de kant van de sloot zitten. En dan als we ons belastingformulier ingevuld hebben, dan... Toen gebeurde dat anders. Het was een geweldig wonder natuurlijk dat zo gebeurde, maar Jezus toonde wel dat hij gehoorzaam wilde zijn aan de overheid. Maar hij wilde niet gehoorzaam zijn aan allerlei dingen van mensen. Hij gehoorzaamde de wet. Maar hij gehoorzaamde niet al de voorwaarden die in de loop van de eeuwen of van de honderden jaren gelegd waren bovenop de wet. Die blijkbaar nog belangrijker werden dan de wet zelf. Aardeplukken op een sabbat. Ja, dat kon je toch niet doen. Nou, Jezus deed het natuurlijk wel. Nou, en zo zijn er veel meer voorbeelden te geven. Genezingen op een sabbat. Nou, dat was wat. Nou, allemaal dingetjes die naar de mensen gesproken niet mochten. Maar liefde gaat boven de wet uit. Liefde gaat boven de regels van mensen uit. En liefde is de vervulling van de wet. Voor vrijheid maakt Christus ons vrij. Het is ook niet alleen maar een andere toekomst. Maar het voorziet ook in een hele andere manier van leven. Je hoeft niet meer achterom te kijken of mensen jouw manier van leven wel goed vinden. Wanneer je je leven leidt in die vrijheid en geleid door Gods geest. En dat de liefde werkzaam wordt in ons doordat God zijn liefde in je hart heeft uitgegoten. Dan hoef je niet om te kijken. Dan hoef je niet te denken van, ik mag zondag niet met de auto of met de fiets of niet verder dan zoveel lopen. En ik moet speciale kleren aan. Nou, ik heb ook speciale kleren speciaal voor u gedaan. Maar niet omdat het moet. En je hoeft je telefoon helemaal niet uit te zetten. Dat maakt allemaal niet uit. Dat is geen enkel probleem. We zijn in vrijheid geroepen. En... Oké. Okay. Ja, het hoeft niet hoor, Sigo. Ja, die jongen moet bereikbaar zijn. Staat voor bij de deur, staat u welkom te eten. Stel je voor dat er iemand afbelt. Dan moet hij dat toch weten? Nou ja, logisch dat hij zijn telefoon aan heeft. Nou. Je bent vrij. Je hoeft in je geloofsleven, laat ik het dan zo zeggen, het geloofsleven, hoef je geen leringen van mensen te accepteren die niet in overeenstemming zijn met Gods woord. Of die daarboven uitgaan, of die, of mogelijk zelfs het onderwijs uit de schrift, dat bij een andere tijd hoorde dan nu. Daar hoef je je niet meer door te laten sturen. Je mag je laten sturen door Gods woord. Wil je voor God behagelijk zijn? Nou, eigenlijk, ik denk dat iedere gelovige dat wel een beetje in zich heeft. Hè? Dat je tegenover God zegt van, ja, ik wil van u zijn. En dan zeggen we er vaak bij van, wilt u mij helpen? Met andere woorden, ik doe het wel, maar als het niet goed gaat, dan... Nee, wilt u mij leiden? Leidt u mij door uw geest? Het is niet een beetje erbij van God. Nee, het is vanaf het begin af aan van God. Want hij heeft jou geroepen en hij heeft jou door zijn geest blijkbaar. Is dat iets in ons waardoor we bij machten zijn om door hem geleid te worden. We hoeven geen voorschriften van mensen daarvoor nodig te hebben. We hoeven niet alle dingen van de wet meer te doen die Christus al lang perfect vervuld heeft. Gaan we opnieuw het wiel uitvinden en ik verzeker u dat wordt een wiel dat veel minder goed is dan dat wat al bestaat. Om het zomaar in dat beeld te zetten. We hoeven niet de dingen te doen die Jezus gedaan heeft in het vervullen van de wet, daar zijn we niet toe in staat. Maar we mogen aanhaken en geloven in dat geweldige volbrachte werk van hem. Paulus zegt ook, als je nou wel al die regeltjes gaat volgen, en als je nou wel verwacht dat je door je eigen werken, zelfs al gaat het over het proberen gehoorzaam te zijn aan de wet, dan zegt hij, onwerkzaam word je gemaakt. Hè? Dat zegt het vierde vers van Galaten 5. Onwerkzaam word je gemaakt. Ga niet terug onder dat juk van slavernij. Nou, en dan is er... Dan is er in het verleden is er een convent geweest in Jeruzalem. Moeilijk woord, hè, convent. Nou, zeg maar een vergadering. De vergadering der gelovigen of zo, hè. Die kwamen elke week bij elkaar. Nou, daar deden ze het eens in de zoveel jaar. Er was een probleem. Je moest je laten besnijden, zeiden de farizeeën uit het midden van die kring in Jeruzalem. En je moest de wet houden. Nou, Paulus zei, dat doen we mooi niet. Want God heeft iets heel anders op het oog. En daarom was er een convent in Jeruzalem om dat te bespreken. En inderdaad, het kwam uiteindelijk erop neer dat voor de volkeren die wet en de besnijdenis geen zaken waren die noodzakelijk waren om gelovigen te zijn. Paulus die zegt het nog veel sterker, hè? Onwerkzaam word je gemaakt. Weg van Christus als je in de wet gerechtigheid wilt bewerken. In de handelingen staat, het is een juk. Het is een juk waar zelfs onze vaderen en de discipelen en ook wij, de apostelen, onder gebukt gaan. Dat we niet konden dragen. Waar we niet sterk genoeg voor waren om dat te dragen. Maar de farizeeën in hun midden, die eisten dat. Dus die uitspraak kwam, het hoefde niet. Ze waren vrijgesteld van het houden van de wet. En dat is eigenlijk ook niet meer dan logisch. Wanneer we beseffen dat de liefde uitgaat boven de wet zelfs. En de vervulling van de wet is. Paulus schrijft in de Efezebrief, Efeze 4 als ik het wel heb. Dan schrijft hij dat die werking van de geest, wie een dief was... Die stelen niet meer. Nou, je mag niet stelen, zegt de wet. Maar de geest brengt ons verder. De liefde brengt ons verder. Maar dat zijn handen een bijdrage leveren aan de noden. Nou, dus dat is een stap verder. De liefde is een stap verder dan wat je niet mag doen. Liefde gaat er bovenuit. En het probleem is alleen wel eens dat wij niet helemaal goed zien wat het verschil is tussen lief doen en liefde is. God doet niet altijd lief tegen ons. God gaat wel zijn weg in liefde met ons. Maar het gaat soms, zoals de meesten onder ons wel ervaren hebben, gaat soms door tranen heen en door diepte heen en we zien het in de wereld om ons heen. We weten dat alles uit God is en dat hij alles bewerkt naar de raad van zijn wil. En dat alles uit hem en door hem en tot hem is, dus het eind is goed. Maar we moeten er wel dwars doorheen, als mensheid. We moeten heen door al die dingen die we zelf als mensen menen dat gebeuren moet. Terwijl het helemaal niet gebeuren moet. Maar we doen het wel. Het allemaal heeft te maken met macht. Het heeft te maken met geldzucht. Het heeft over het algemeen niets te maken met liefde. Ze waren tot vrijheid geroepen. Die gelaten. Hè, dat zegt Paulus in vers 13. Jullie zijn tot vrijheid geroepen. En dan komt die gekke tegenstelling. Om slaven te zijn. Wat voor slaven? Om voor elkaar te slaven. In liefde. Dus vrijheid is niet ongebondenheid. Nee, vrijheid is juist slaven voor elkaar in liefde. De Heer Jezus, die heeft zichzelf leeggemaakt van zijn goddelijke vorm. En Paulus schrijft, en dat ook wij in die gezindheid mogen leven, niet alleen maar op ons belang letten, maar op het belang van allen. Daar gaat het om. En dat heeft te maken met liefde. Liefde die God in ons gelegd heeft. Niet meer slavend onder de wet. Om maar goed te zijn voor God. En dat het werkelijk over de wet van Mozes gaat. Dat is wel duidelijk. Want verderop staat geschreven in vers 14. Want heel de wet is in één woord vervuld in liefhebben zul je je naaste als jezelf. En dat verwijst naar Leviticus 19 vers 18. Paulus heeft hier wel degelijk, zegt hij iets over de wet van Mozes. Over de onderwijzing van Mozes, mag ik het zo zeggen. Ik word altijd gecorrigeerd als ik wet zeg dan. Nee, dat is onderwijzing. En dat is prachtig onderwijs. Maar het zijn geen regels die wij moeten vervullen, want we kunnen het niet. Wie hindert je, zegt Galaten 5 vers 7, wie hindert je om niet door de waarheid overtuigd te worden? En nu stap ik over van vrijheid, waar we even over gesproken hebben, naar waarheid. En waarom doe ik dat? Omdat vrijheid niet zomaar komt. Je wordt vrij wanneer je de waarheid kent. Dat zegt de Heer Jezus, hè? Johannes 8, vers 32. Daar staat er, wanneer jullie in mijn woord zouden blijven, zijn jullie waarlijk mijn discipelen en jullie zullen de waarheid kennen en de waarheid zal jullie vrijmaken. En Paulus vraagt zich af, wie hindert jullie om niet door de waarheid overtuigd te worden? Want die waarheid is zo belangrijk om in die vrijheid te komen. Wanneer je de waarheid van God kent, dan word je ook vrij. Dus, fase 2 van de predikatie zou je zeggen. Op zoek naar de waarheid. En hoe doe je dat? Op zoek gaan naar de waarheid. Want dat is een probleem op zichzelf. Waar kan ik de waarheid vinden? Wat is waarheid? Wie sprak dat ook alweer? Wat is waarheid? Weet u het nog? Wat is Pilatus, hè? Nou, daar gaan we daar straks dan ook nog eens even over Pilatus praten. Fijn dat je me op dat onderwerp brengt. Wat is waarheid? Nou, dat kunnen we ons ook afvragen. Wat is waarheid? Nou, laten we eerst eens zeggen, hoe gaan we nou onderzoeken vanuit de schrift wat waarheid is? Kijk, algemeen gesproken zeg je, waarheid is datgene overeenstemt met de werkelijke feiten. Dat is waarheid. Als we dus naar geestelijke waarheid vanuit Gods woord zoeken, dan moeten we ook zoeken naar de werkelijke feiten. Namelijk datgene wat God ons leert. En daar hebben we wel eens moeite mee. Hoeveel kerken hebben we in Nederland en kerkgenootschappen? En wij zijn er ook één, waar ze allemaal zo'n beetje zitten, geloof ik. Maar dus er zijn zoveel manieren om naar die waarheid te zoeken. Nou, hoe moet je nou niet naar de waarheid zoeken? Uh, Niet klakkeloos, maar volgen wat mensen met een grote naam je te vertellen hebben. Kijk, wij zijn in Nederland calvinistisch opgevoed, geloof ik. We zijn een calvinistisch... Nou, dat komt van de naam Calvijn, wist u wel natuurlijk. Grote naam. Maar heeft Calvijn altijd maar de waarheid in pacht? Nee, alleen Gods woord heeft de waarheid in pacht. Ook wat wij hier verkondigen... Dat mag je bekritiseren, maar doe het op basis van onderzoek naar de waarheid. Je hoeft mij niet te geloven. Maar je mag wel onderzoeken of wat ik zeg ook Gods woord doorgeeft. Dus niet klakkeloos met namen volgen, Calvijn. We hebben er nog een hele grote, Luther. En dan wat minder bekende uit Zwitserland, Zwingli. En die was er weer niet eens met Luther. Dus, dan heb je toch, wat is waar? Zwingli zei, dat is niet waar. Nee, Luther zei, wat jij zegt is niet waar. Nou, dus dat was ook weer verschil in het kennen van de waarheid. Ga niet met onderzoek naar de waarheid in de schrift uit van een bepaalde leer. Nou, wij verkondigen ook een bepaalde leer. Ga alsjeblieft niet op onderzoek uit om in de schrift bewijzen te vinden of dat waar is. Of bewijzen te vinden dat het juist niet waar is. Doe dat ook niet met andere christelijke geloofsvormen, laat ik het dan maar zo zeggen. Tradities enzovoort. Niet uitgaan van iets wat al in je is. Laat nou, lees Gods woord en laat dat nou naar je toe komen. En dan lijkt het wel, als je het zorgvuldig doet... Of het geloof, als het ware, vanuit de bewijskracht van het woord naar je toe komt. Ja. Voor de waarheid moet je strijd leveren. Je moet onderzoeken, het bewijs onderzoeken. Dat is met allerlei dingen, dat is ook met politieonderzoek zo. Vaak maken ze daar fouten in. Omdat ze al denken, die verdachte heeft vastgedaan, die heeft zo'n lelijke neus... Of wat dan ook, die heeft gedaan. En dan ga je op een verkeerde manier ga je onderzoeken de feiten. Dan laat je wel eens dingen weg die er tegenin zijn. Speur de tekstplaatsen na. Ja, u mag voor uzelf aanvinken wat u nou ook doet allemaal. Hè? Gewoon door de weeks mag u gaan aanvinken de dingen waarvan ik zeg onderzoek de waarheid. Dit is een manier van onderzoek. En als je nou zegt, ja, maar daar begint niet aan. Ja, dan word je toch afhankelijk van mensen die dingen vertellen als de waarheid. Maar doe zelf onderzoek. Ik sprak vanmorgen even met Inge, die heeft een boek geschreven. Nou, dat boek gaat over onderschikking en het is een fantastisch boek. Maar ze zegt, ja, we hebben wel de Nederlandse concordante vertaling voor een aantal boeken. Komt binnenkort uit, op de markt. Maar ik zoek het ook nog zelf uit. En dat is zo fijn, want dan ga je dingen beter begrijpen. Ze onderzoekt. En dan kan ze een boek schrijven, wat van waarde is voor veel gelovigen. Onderzoekt u op deze manier. Overwin de tegenstand. Toen ik het evangelie van Paulus leerde kennen, dat is nou inmiddels een jaar of 36 geleden. Zo leerde kennen als ik het nu ken, laat ik het zo zeggen. Of daarmee begon toen. Toen kreeg ik waarschuwing op waarschuwing over die verderfelijke leer van de alverzoening. Nou, en dat stond in boeken geschreven en dat zeiden mensen tegen me, die allemaal veel verstandiger en knapper waren dan ik. Nou, als ik toen naar ze geluisterd had, dan had ik hier niet gestaan. Nou, dat is ook niet erg, want het is niet altijd een pretje om hier te staan. Maar dan had ik ook niet dat geweldige evangelie van genade en verzoening... mogen ontvangen wat ik nu ontvang, als ik naar mensen geluisterd had. En niet op een gegeven moment de schrift ben gaan bestuderen. En weet je wat het grootste gevaar is voor het onderzoek naar de waarheid? Onverschilligheid. En daar komen we straks even op terug, over Pilatus. Onverschilligheid voor de waarheid. Weet je, veel mensen die willen graag de waarheid aan hun zijde hebben. Willen wij dat ook? Of willen wij liever staan aan de zijde van de waarheid? Kijk, als we de waarheid aan onze zijde willen hebben, nou dat wil Poetin ook. En die doet er alles voor om net alsof te doen dat wat hij doet allemaal waar en eerlijk en oprecht is. We zijn zelfs dus in staat, wanneer we de waarheid aan onze kant willen hebben, om die waarheid zodanig te vervormen en te maskeren en op te fleuren, dat het ons vrijpleit. Maar willen wij aan de kant van de waarheid staan? Wanneer de waarheid ons op terreinen brengt waar we weerstand ontmoeten, op terreinen brengt waar mensen lelijk tegen ons gaan doen, op terreinen brengt waar we weer in plaats van in vrijheid in gebondenheid terechtkomen. Willen we dan ook de waarheid aan onze zijde hebben? Willen wij dan aan de zijde van de waarheid staan wanneer we al die tegenstand ontmoeten? En begin niet verkeerd. Begin dus niet met het onderzoeken naar de waarheid vanuit een bepaald punt. Een aanname zoals de onsterfelijkheid van de ziel. Dat wordt dan in tradities geleerd. Nou, kan je nergens vinden in de schrift. Dat de schepping uit niets is ontstaan. Nou, dan maken we God tot niets. Dat is wat. Het is gewoon een leer die in de traditie ontsproten is. Wat dacht je van de vrije wil van mensen? Nou, dan is God weer klaar met zijn wil, hoor. Wanneer wij een vrije wil zouden hebben, dan heeft hij het niet meer. De gedachte dat de mens uit zichzelf rechtvaardig en goed is. Ja. Nou ja, daar kon je onlangs nog televisiebeelden van zien, hè. Ook in het Midden-Oosten en zo, wat daar gebeurt. Nee, dat is echt goed werk dat daar gebeurt. Nou. De praktijk wijst gewoon al die aannames af. Maar wanneer je zo'n aanname hebt en daarmee begin je met een verkeerd startpunt. Ik heb ooit eens met Sandra in Duitsland een puzzelrit gereden. Dat was in Essen, ik weet nog goed. We waren er al een avond van tevoren aangekomen om goed uitgerust van start te gaan. We zaten in een hotelletje, kregen een boekje met allerlei aanwijzingen hoe we de weg moesten vinden. En nou, we moesten beginnen bij een brug. En die brug gingen we over. Derde weg rechts. Nou, wij de derde weg rechts in. Kan ook de tweede geweest zijn. Het is alweer meer dan 40 jaar geleden. We zijn vandaag 41 jaar getrouwd, wist je dat? En ik heb vergeten bloemen te kopen. Lieve schat, ik hou van je. Eerlijk. Ik moet het wel zeggen met bloemen, maar ik zeg het zo even. Dat is wel niet zo gezellig, maar... Dus we kwamen daar aan, derde straat rechts. Nou, daar reden we in. En dat was een plein. En daar kon je weer omheen en dan kon je weer terug. Maar je kon niet door. Oh, dat bedoelen ze natuurlijk niet. Dat is niet de derde weg. Nee, dus we gingen een derde weg verder. Hè? Dat was eigenlijk de vierde. Nou, derde, vierde weg. Nou, dat lopen de straat ook. Dan moet het de vijfde weg zijn. We hebben ons gewoon... Hè, dus we begonnen al de regeltjes om die puzzelrit goed te doen. Begonnen we zodanig aan te passen. Uiteindelijk zeiden we, ja, we zullen wel fout zitten. We hebben iets over het hoofd gezien. Wij terug naar die brug. Nou, exact dezelfde route is afgelegd. Pleintje, doodlopende weg. Daar klopte niets van. En wat bleek nou achteraf? We waren bij de verkeerde brug begonnen. Ja, hoe stom kan je zijn, maar dus het klopte niet. Nou... Wanneer je dus bij een verkeerd startpunt begint, dat wil ik eigenlijk met dit hele verhaal zeggen. Ik wil niet de tijd volpraten, want ik heb nog een bladzijde. Wanneer je met een verkeerd startpunt begint, dan kom je ook verkeerd uit. Je moet eens, ja, ik weet niet, technici onder ons, die kunnen me dat veel beter uitleggen. Maar wanneer je op een gegeven moment een tiende millimeter, wanneer je een rechte lijn wil hebben, een tiende millimeter scheef gaat... Nou, en je wil naar Rotterdam toe, nou dan zit je volgens mij in 0,20 op een gegeven moment. Als je die fout niet corrigeert. 1 millimeter of een tiende millimeter fout aan het begin is een kilometer. Of en hoe verder je gaat, als je dan een raket afschiet naar de maan, nou dan kom je ergens bij Jupiter terecht of zo. Een fout, hoe klein ook in het begin. En hoe belangrijk, onbelangrijk dat ook mag blijken, dat is... Op de duur van het proces van het zoeken naar de waarheid kom je er nooit meer uit. En dan ga je aannames doen, dan ga je de schrift een beetje aanpassen. Ja, het staat er wel, maar er wordt natuurlijk dat bedoeld. En zo kom je steeds verder van huis en uiteindelijk, net als wij in die puzzelrit, kom je op die doodlopende weg. En dan is het ook niet leuk meer om te doen. Dan ga je terug en weer. Wat is waarheid? Hè? Dat sprak Pilatus. Wat is waarheid? Wie zei het ook alweer? Nou, Willem wist het precies en jullie ook allemaal natuurlijk. Dat wat overeenkomt met de werkelijke feiten. Dat is waarheid. Nou, we gaan eens heel kort nog kijken hoe dat nou ging daar bij Pilatus. Laat ik het zo noemen. We zeggen wel eens van de eeuw, hè, iets bijzonders. Proces van de eeuw. Nou, ik heb het even genoemd proces van de eon. Dat is nog een beetje lang, hè. Dat vond daar plaats. En Jezus, die zei tegen Pilatus, hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, dat ik voor de waarheid zou getuigen. En Pilatus, die keek hem aan en die zei, wat is waarheid? En hij draaide zich om en zei tegen al die joelende mensen daarbuiten, die joden die hem dood wilden hebben, zei hij, ik vind geen schuld in hem. U krijgt de keuze. Ik heb een hele vreselijke gevangene. Echt, het is een moordenaar. Hè? Hij heeft ook mensen vermoord. Het is een opstandeling. In een andere evangelie zegt dat het een rover was. Barabbas was zijn naam. Jullie mogen kiezen. Tussen Barabbas en tussen deze Jezus. Nou ja, als mensen mogen kiezen, hè. Dus laat Barabbas vrij. Nou had Pilatus al een paar signaaltjes gekregen dat het niet helemaal lekker zat met wat hij aan het doen was. Hij was namelijk een beetje onverschillig voor die waarheid. Al die joelende mensen die hem bedreigden zeiden van als je niet doet wat we zeggen, dan schrijven we een briefje aan de keizer. Dat jij iemand die koning wil worden of zo in dit land vrijlaat zomaar. Dus Pilatus voelde zijn positie wel een heel klein beetje bedreigd. Een soort chantage, een beetje druk, weet je wel. Had ik net niet iets gezegd over strijd leveren voor de waarheid? Nou, Pilatus was echt niet bereid om strijd te leveren. Hij kende de waarheid en hij vertelde het ook wel. Maar als het erop aankwam, dan dacht hij meer aan zichzelf dan aan de waarheid. Hij was er onverschillig voor. Weet je wat één bijzonder detail was? In dat hele proces, in die ondervraging van de Heer Jezus. Dat zijn vrouw stuurde hem een briefje. Ik heb het heel moeilijk gehad. Ik was in een droom, in trance staat er eigenlijk. Laat dit tussen jou, Pilatus, zei zijn vrouw. En tussen die rechtvaardige man niet zijn. Want ik heb vandaag heel veel geleden voor hem. Waarschuwing. Ja, dan moet je naar je vrouw luisteren. Ja, ik denk dat dat niet altijd onverstandig is, eerlijk gezegd. Nee, er zijn gebieden waarin ze is je toch ook tot hulp gegeven. En dan, ja, ik ben de baas, ik weet alles beter. Nou, dat is niet waar. Je doet het samen. En je overlegt samen. En soms dan dringt er zo'n verstandige opmerking ineens tot mijn botte hersens door van, oh, dat kan ook. Nou, hartstikke goed. Dan heb je even een stukje licht in die duisternis, zal ik maar zeggen. Nou, soms heb ik ook wel eens gelijk, maar dat is niet vaak. Weet u dat Jezus daar stond voor Pilatus? Hij was bij Pilatus geweest. Toen werd hij door Pilatus naar Herodes gestuurd, want hij hoorde Galileese mensen enzovoort, hoorde hij. En toen stuurde Pilatus hem weer terug. En hij had hem een prachtig gewaad. Wist u dat? Dat Pilatus hem een prachtig gewaad gegeven had? Kunt u nalezen, hoor, het staat er. En daar stond Jezus gehuld in dat prachtige gewaad. Een koninklijk gewaad, zou je kunnen zeggen. En Pilatus zei, jij bent de koning der Joden. Ben jij de koning der Joden? Jij zegt het, zegt Pilatus, zegt de Heer Jezus tegen Pilatus. Je zegt het zelf. Dus Jezus ontkende dat niet. En hij stond daar in dat prachtige gewaad, als eigenlijk een beeld dat hij de koning der Joden was. Pilatus zag het allemaal niet. Pilatus had ook niet door dat die Barabbas, zijn naam betekende zoon van vader. En die had niet in de gaten dat de vader van Barabbas, dat zoon van vader, dat zijn vader, de vader van Barabbas, en dan niet misschien zo'n lichamelijke vader, maar zijn geestelijke vader, hij was zelf een moordenaar. En een opstandeling. En een rover. Dat zijn vader was de tegenstander. Nou, wist Pilatus veel. Maar Barabbas was van zijn vader de tegenstander, de Satan, de duivel, hoe je hem ook noemen wil. En die laten ze vrij. In plaats van de zoon van de vader. Nou, zo'n proces dat daar gebeurt, daar zitten al dit soort aspectjes in. Ja, als je nooit dingen nakijkt, als je nooit probeert dat te ontdekken door onderzoeken in Gods woord, dan kom je er niet achter. En het is toch eigenlijk wel mooi, vind ik. Bijzonder dat de enige die voor Jezus opkomt, de vrouw van Pilatus is. De discipelen in geen veld of wegen te horen. En nou denk ik maar, hè, dat volk dat daar buiten staat te joelen, kruisig hem. En de leiders die daartoe aan, dat die heel veel leken op Barabbas. Want ze roepen op, kruisig hem, vermoord hem. Zoals Barabbas een moordenaar was. En ze boden tegenstand aan de waarheid. Ze waren rovers, ze roofden de eer van Gods Zoon, Jezus Christus. En ze waren opstandig. En ze riepen, zijn bloed kom over ons en over onze kinderen. Zij namen de schuld op zich. Om de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden. En Pilatus gaf toe. Pilatus was onverschillig voor de waarheid, maar het betrof zijn eigen positie. En als zij dan toch de schuld op zich namen, nou ja, goed, doe dan maar hoor. Ik was mijn handen wel eventjes in onschuld. Nou, je kan met water geen vuile handen afwassen hoor. Geestelijk vuile handen. Allemaal instrumenten in Gods hand. Want het hele proces van deze eon was iets waarvan God alle details al wist en bekend maakte. Met name dat berichtje van Pilatus' vrouw, die had dat ontvangen. En ik ben er zo van overtuigd dat dat een waarschuwing was van God aan Pilatus. Denk na wat je doet. Maar het moest gebeuren. Net zoals Judas er was om het te laten gebeuren. Om zijn heer te verraden. Zo was het ook de onverschilligheid van Pilatus wat in het proces meespeelde. Die onverschilligheid mag ik u vragen. Als u nou begint, hè, mag u jaren over doen. Heel uw leven mag u erover doen. Met het onderzoeken in de schrift wat waar is. Als u dat nou doet, wil u dan alsjeblieft niet onverschillig zijn voor de waarheid en zeggen, nou, doe maar hoor. Ik hoor het wel. Ze preken het wel. Of ze komt wel een studie en dan maak ik wel eens een aantekeningetje. Er wordt niet veel onderzocht door ons. Maar degenen die het doen, die worden er steeds rijker van. Pilatus, denk ik, die heeft nooit antwoord gehad op zijn vraag. Wat is waarheid? Wij hebben wel antwoord gehad. De waarheid maakt ons vrij. Amen.